Het is niet gezegd dat Kublai Khan alles gelooft wat Marco Polo vertelt als hij de op zijn verkenningsmissies bezochte steden beschrijft, maar zeker is dat de Tatarenkeizer aandachtiger en nieuwsgieriger naar de jonge Venetiaan blijft luisteren dan naar al zijn andere gezanten en verkenners. In een keizersleven is er het moment dat volgt op de trots dat we onmetelijke gebieden hebben veroverd, op het weemoedige en opluchtende besef dat we weldra zullen afzien van de poging ze alle te kennen en te begrijpen, een gevoel van leegte dat ons op een avond overvalt bij de geur van de olifanten na de regen en van de afkoelende as van sandelhout in de vuurschalen, een duizeling die de rivieren en bergen doet trillen op de vaalbruine ronding van de wereldkaarten waarop ze staan afgebeeld, de missieven oprolt waarin nederlaag op nederlaag van de laatste vijandige legers wordt verkondigd en de zegellak verbrokkelt van faamloze koningen die om bescherming door onze oprukkende legers smeken in ruil voor een jaarlijkse afdracht van kostbare metalen, gelooide huiden en schildpadschilden. Het is het wanhoopsmoment van de ontdekking dat het rijk dat ons het wonder der wonderen had geleken een puinhoop is met kop nog staart, dat zijn verderf al te welig tiert om door onze scepter te worden uitgeroeid, dat de triomf over vijandelijke vorsten ons tot erfgenamen heeft gemaakt van hun gestage ondergang. Alleen in de verslagen van Marco Polo kon Kublai Khan, door de op instorting staande muren en torens heen, een ragfijn patroon ontwaren, zo subtiel dat het aan de kaken van de termieten ontsnapt. Steden en herinnering 1. De sterveling die daar vandaan 3 dagen richting Levant reist, komt uit bij Diomira, een stad met 60 zilveren koepels, bronzen standbeelden van alle goden, met tin geplaveide straten, een kristallen theater, een gouden haan die elke ochtend bovenop een toren kraait. Allemaal schoonheden die de reiziger al in andere steden heeft gezien. Maar wat deze stad onderscheidt, is dat wie er op een septemberavond aankomt, als de dagen korten en boven de deuren van de eettentjes de veelkleurige lantaarns alle tegelijk oplichten en een vrouwenstem "Oh!" roept vanaf een terras, jaloers wordt op een ieder die daarbij beseft zo'n avond al eens eerder te hebben beleefd en toen gelukkig te zijn geweest. Steden en herinnering 2. Als een sterveling langdurig te paard door de wildernis draaft, gaat hij naar een stad verlangen. Eindelijk bereikt hij Isidora, een stad waar de draaitrappen van de huizen met draaischelpen zijn bedekt, waar volgens de regelen der kunst violen en verrekijkers worden vervaardigd, waar een vreemdeling die tussen 2 vrouwen twijfelt altijd een derde vindt, waar hanengevechten ontaarden in bloedige knokpartijen tussen de gokkers. Aan dit alles dacht hij toen hij naar een stad verlangde. Isidora is dus de stad van zijn dromen, met 1 verschil. In de gedroomde stad was hij jong, in Isidora komt hij op late leeftijd aan. Op het plein staat het muurtje van de ouderen die de jeugd voorbij zien gaan, hij zit naast hen in het rijtje. De verlangens zijn al herinneringen. Steden en verlangen 1. Over de stad Dorothea kan op 2 manieren worden gesproken. Je kunt zeggen dat op haar muren 4 aluminium torens staan naast 7 poorten met ophaalbruggen over de gracht, waarvan het water uitstroomt in 4 groene kanalen die de stad doorsnijden en in 9 wijken verdelen, elk met 300 huizen en 700 schoorstenen. En dan met deze gegevens, in aanmerking nemend dat de huwbare meisjes van een wijk met jongens van andere wijken trouwen en hun families handelswaar uitwisselen waarop elk het monopolie heeft, bergamot, caviar, astrolabia, amethyst, berekeningen maken om willekeurig wat te weten te komen over de stad in het verleden, het heden, de toekomst.